Goedemiddag allemaal, van harte welkom in deze middagdienst. Een dienst waarin we stilgestaan bij het thema Christen leven als koning. Dat is de laatste preek in een serie over Christen leven als profeet, priester en koning. De Heer Jezus is de profeet, de priester, de koning, waardoor dat hij ons zijn Heilige Geest schenkt. Mogen we, als we in hem geloven, erop vertrouwen dat wij ook profeet, priester en koning mogen zijn. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Lezen eerst twee gedeeltes uit de Bijbel. De eerste tekst is eigenlijk de verbinding met vorige week zondagmiddag. Toen ging het over christen leven als priester. En in de eerste brief van Petrus komt dat een hele mooie zin over voor, die tegelijkertijd ook iets zegt over koningschap. Het gaat over een koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En daarna lezen we uit Efeziërs 6. Het 10e tot het 17e vers. Over strijden in Gods kracht. Uit 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Daar staat: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. In Efeziërs 6 vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Ik zei al, het is een preek in een serie. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij de komst van de Messias, de belofte ervan in Jesaja 61. En we hebben gezien ook aan het begin van het optreden van de Heer Jezus dat hij, als hij voor het eerst in de synagoge de boekrol neemt, die profetie leest, die daar staat over die komende Messias, en zegt: vandaag, jullie dit horen, is dit in jullie oren vervuld. In die profetie zit een hele volle, rijke tekst over, er komt alles in samen wat je ziet in het Oude Testament, wat de profeten moesten doen namens God, zijn woorden doorgeven, luisteren naar God, doorvertellen aan de mensen. Priesters, taak om te offeren, te bidden, te zegenen, de lofprijzing gaande te houden. En ook de koning, die moest besturen, leiding geven, strijden, volk beschermen. En dat de Heer Jezus profeet, priester en koning is, dat is denk ik wel redelijk bekend. En dat christenen ook profeet, priester en koning zijn. Ik heb het bij de vorige keer ook gezegd. Ik weet niet hoeveel van jullie 's morgens in de spiegel kijken en denken: daar staat hij, een profeet, een priester, een koning. Toch is het dat wel wat de Bijbel vertelt. Delen in dezelfde zalving, waardoor je ook profeet, priester en koning wordt. En met name bij die koning dacht ik in de voorbereiding, misschien is dat dan wel het minst bekende. En een paar weken terug, bij de Alpha Senior hadden we het er ook over. Het ging over de Heilige Geest. Het ging over dat profeet, priester en koning zijn. En toen bleek zomaar opeens dat het toch meer bekend was dan ik misschien soms dacht, door een lied. En dat geeft aan, dat is niet een van de nieuw thema dat we nu als kerk opeens de laatste tijd ons iets realiseren. Door onder andere een lied van Johan de Heer zijn er heel veel mensen, bleek daar ook, degene die er waren, kenden het eigenlijk allemaal wel. Een lied, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Er zullen heel wat mensen zijn hier die het herkennen. En even om het te laten voor de anderen, en voor degene die het kennen ook mooi, even een stukje van luisteren. Ontroert me om naar te luisteren, valt me op om afgelopen donderdag zong Sjoukje het ook nog. Een van de laatste liederen die ze aanhaalde. Zij kende hem ook. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Ze zei van, hoe zal dat zijn? Straten van goud. Dat was afgelopen week. Zo'n lied gaat er heel lang mee. En dat onderstreept dus zo'n Bijbelse gedachte dat we als christen ook mogen weten koning te zijn. Nou, in deze dienst dacht ik, wil je daarover nadenken, dan is het goed om ook even de soort hele lijn vanuit de Bijbel over koningschap daar iets over te zeggen. En het is altijd een beetje spannend, want je zegt maar heel weinig. En het moet ook geen anderhalf uur gaan duren, een preek. Maar wel even, hopelijk, de belangrijkste punten. En daarvoor had ik eigenlijk drie teksten uit het Oude Testament. Eerst eentje uit 1 Samuel. Dat is aan het begin. Tot die tijd zijn er geen koningen in Israël. Samuel is als rechter. Hij heeft al iets van koninklijke trekken. Maar Samuel, zijn zonen die het van hem overnemen, die doen niet zo als Samuel. Het volk is al heel snel zat. Ze verdraaien het recht. En dan komen de oudsten van Israël, staat er, bij elkaar. En ze gaan naar Rama, naar Samuel. En dan zeggen ze, u bent oud geworden. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen. Zoals alle andere volken er één hebben. Samuel die schrikt daarvan. Want Israël had geen koning, behalve God. En dus hij aarzelt. Staat er dan, en hij bespreekt het met God. Maar God zegt tegen hem, doe wat ze willen. Doe wat ze je gevraagd hebben. Geef gehoor aan de stem van het volk. Jou verwerpen ze niet. Dus Samuel, jij moet het je niet persoonlijk aantrekken. Maar ze verwerpen juist mij als hun koning. Het spannende is dan, dat je dus ziet, dat wat het volk vraagt, een koning, die krijgen ze. Maar er hangt iets van dreiging in de lucht. En Dat zie je dan in het vervolg ook wel gebeuren. Want de eerste koning die Israël krijgt, koning Saul, is in eerste instantie een koning zoals je er eentje zou verwachten. Het is een peer van een kerel. Hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Hij is moedig. Maar als het gaat om geloofsvertrouwen, verbondenheid met God, faalt Saul. En na Saul komt dan koning Salomo. David. Niet snel gaan, die komt erna dan weer. Salomo en daar... David dus, koning David. En ik noem één tekst die een belangrijke rol speelt, ook terug blijft komen, maar aan David wordt beloofd, een vooruitzicht, jouw koningschap, zegt God, ik zal ervoor zorgen dat het eeuwig zal voortbestaan. En dat je troon nooit zal wankelen. Dat is een tekst poordevol belofte. He, dus de dreiging van die eerste koning is eigenlijk voorbij. En David krijgt te horen, er komt een eeuwigdurend koningschap. Een profetie die ook altijd weer hoop gegeven heeft. En hoop gevoed heeft. Dat God, wanneer komt die koning? Nou, daar hebben we vanuit Jesaja 61 en Lucas 4 gezien dat de Heer Jezus zegt, die koning, dat ben ik. Als we dan de lijn vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament gaan bekijken. Een beetje terugdenkend aan die eerste vraag die ik net liet zien, die oudste aan Samuel stelde. Waarom zit daar spanning achter? Omdat Israël anders moest zijn dan alle andere volken. En, zoals dat blijkt uit heel veel liederen, we zongen op Psalm 99, een brief van Israël. Israël moest beseffen, er is eigenlijk maar één koning. En dat is God. En dat moet jullie genoeg zijn. Als er dan toch een koning komt, en dat is in het Oude Testament dus zo dubbel. Aan de ene kant komt hij er omdat het volk erom vraagt. Zelf het bedenkt. Tegelijkertijd zegt God, ik geef een koning. Anders dan jullie bedenken. Als je het naleest, zie je ook dat het begin van die twee koningen, Saul, ik zei net, dat uiterlijk had hij alles wat je van een koning zou verwachten. En David had dat helemaal niet. Want Saul, een grote kerel, steekt met kop en schouders overal bovenuit. Maar toen Samuel bij Izii kwam om een van zijn zonen tot koning te zalven, kwam het hele rijtje voorbij. En toen waren ze op. En toen dacht Samuel, hoe kan dat nou? Hij zei, we hebben ook nog David. Maar ja, die is bij de schapen. Had hij niet verwacht dat hij tot koning gezalfd zou worden. Maar God zei, die man waar anderen dan van denken, die is het niet, die geef ik als koning. En dan in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus als koning, ontzettend veel over te zeggen. Je ziet in ieder geval dat de lucht vol is van verwachting en spanning als hij op gaat treden. Omdat zijn leerlingen en de mensen om hem heen zien iets van de macht die hij heeft. Hij kan wonderen doen. Mensen genezen. Hij straalt een gezag uit waar mensen stil van worden. Waar ze voor letterlijk een stap achteruit doen. Maar het meest opvallende en het meest schokkende is dat hij een koning blijkt te zijn die een knecht wil zijn. Een koning die niet komt om te heersen, maar om te dienen. Om zijn leven te geven. De Heer Jezus die maakt dan duidelijk dat zoals hij is, als koning, dat hij ook wil dat zijn leerlingen daarin op hem zullen lijken. Kinderen van het koninkrijk zullen zijn. Hebben een van de geschiedenissen kort voor zijn sterven, als hij zijn kleding aflegt, de voeten wast van zijn leerlingen, het minste werk van een slaaf doet, ze zo laat ontdekken hoe hij wil dienen. In datzelfde verhaal zegt hij ook, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten, omdat jullie ook elkaars voeten zullen wassen. Dat je echte kinderen van mijn koninkrijk zult zijn. En dan zit er in dat woord koning, koningskind, Natuurlijk de verwijzing naar strijd, maar ook naar overwinnen. Want hoezeer ook het schokkend was voor de leerlingen dat Jezus zo'n koning was, die kwam om te dienen, die zichzelf liet overwinnen, toen iedereen dacht, nou is het verloren, toen bleek na 3 dagen dat hij juist door zichzelf tot in de dood over te geven, de dood overwonnen had. Strijden en overwinnen. Nou, met die gedachte is dan ook het hele denken over christenen als koning gevuld. Het eerste en het allerbelangrijkste daarbij is dat alles wat we zeggen, wat we ontdekken in de Bijbel over een christen als koning, is dat we dat zijn, alleen kunnen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Dezelfde geest die op de Heer Jezus was. Die belooft Hij aan ons te geven. En in de voorbereiding voor deze dienst dacht ik ook wel steeds een beetje van, we zijn dat woord misschien ook niet zo gewend, koning. Omdat het al snel wat vinden klinken als aan de slag en bezig zijn. Activistisch. Als dat één keer hardop zegt in onze traditie, dan denk ik meteen, oh ja, dat gaat niet goed. Dus benadrukken liever, of vaker, of liever is weet ik niet, maar we hebben vaker gezegd, we moeten ons realiseren dat we zondaren zijn. En dat we geholpen moeten worden. De kracht moeten krijgen. Maar we worden geroepen om niet te blijven staan bij dat wat we niet kunnen, maar in de kracht van de Heilige Geest te strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. Dat zinnetje kwam naar boven, dat staat in het klassieke doopformulier. Ook weer zo'n voorbeeld. Dat we het hier niet over iets nieuws hebben, waar we het dan tegenwoordig zoveel over zouden moeten willen hebben in de kerk. Maar tegen de kinderen wordt al van jongs af aan gezegd. Denk eraan dat je geroepen bent door de kracht van de Heilige Geest te strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. En te overwinnen. En daarom is het ook belangrijk om ons wel heel erg van bewust te zijn bij deze titel die we krijgen, koning, dat het gaat om strijd in deze wereld. Er is een strijd aan de gang. Er wordt gestreden. Er wordt gestreden om ons denken te beïnvloeden. Dat we onze eigen gedachten volgen in plaats van dat wat God gezegd heeft. Er wordt gestreden om ons aan twijfelen te brengen over de oprechte liefde van God voor ons. Er wordt gestreden. Het is de duivel er alles aan gelegen dat we zullen falen als het gaat om het volgen van de Heer Jezus en dan daarmee niet bij God komen in vertrouwen op vergeving, maar dat het ons zwak maakt. Ons aan twijfelen brengt of God ons wel lief heeft. Dus de bewustheid. We leven, mijn opa zei dat vroeger wel, we leven in bezet gebied. Er wordt gevochten. En God vraagt van ons om het zo te zeggen, de goede kant te kiezen. Om dagelijks te bidden om de kracht van de Heilige Geest in die strijd. En het is geen activisme. Het is niet iets waar wij elkaar moeten aanvuren van alleen maar volhouden. Dat zijn we ook wel Bijbelse woorden, maar die kunnen ons soms ook moe maken. Hoor je ook wel soms in gesprekken. Dat mensen het moeilijk vinden. Ja, we moeten wel volhouden, dominee. Zeg maar, we mogen ook weten, als we in de Heer Jezus geloven, zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Het hangt niet ervan af hoe goed wij strijden. Hij heeft overwonnen. En Hij maakt ons in zijn kracht koningen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar natuurlijk volop vragen bij kunt stellen. Ik heb er maar een aantal bij elkaar gezet. Maar je kunt er vast, en jij kunt er vast andere bij bedenken. Van ja, het klinkt wel mooi. Koning, strijden, overwinnen. Maar wat zie je er nou helemaal van? In deze wereld, of laat het in ons eigen land dan zeggen, wint het geloof nou terrein? Zien we dat de kerk groeit? Of hoe blijf je moedig strijden? Als je merkt dat er dingen zijn in je leven die je maar niet overwonnen krijgt. Als er in je leven voortdurend dingen gebeuren die je raken, die je pijn doen. Waarbij je afvraagt, God, waarom overkomt me dit? Of als je denkt, ja, waarom zo lang? Ik bedoel, als het Nieuwe Testament lezen en je voelt de spanning en de hoop en de verwachting van de eerste christenen. We zijn ruim 2000 jaar verder. Waarom grijpt God niet in en komt hij nog niet terug? En je kunt misschien zelf vast je eigen vragen daar nog bij bedenken. Ik, koning. Ik denk bij elke vraag die je hierbij kunt bedenken. Is het antwoord. En dat is niet het antwoord dat alles verklaart. Maar wel een heel belangrijk punt om heel erg uit te leven is verwachting. En dat begint met wat ik net zei. Verwachting van de kracht van de Heilige Geest. Durven we echt te geloven dat die Geest ons gegeven is om te strijden en te overwinnen? Ook als het gaat om dingen waar we misschien al heel lang mee worstelen. Of juist ook als het gaat om de kern. Om vol vertrouwen te geloven dat God alle dingen nieuw maakt. Verwachting. Want hoe meer je dat ook echt aan God vraagt, hoe meer je ook die kracht van God zal ervaren. En ook de verwachting zal dan groeien. Dat het zin heeft om moedig te strijden. Dat het niet afhangt van hoe goed je je best doet, maar dat je onderdeel mag zijn van Gods plan hier op aarde. En waarom zo lang? Precies het antwoord weten we niet. Maar hoe meer we verwachten dat God terugkomt, hoe meer we bezig zijn met dat moment. En niet allereerst met de tijd daartussenin. Die verwachting, wat die inhoudt, waar we echt naar het oer onderweg zijn, staat prachtig in Openbaring. Als er apostel Johannes beschrijft de menigte die voor de troon staat en de aanbidding uitzingt naar God toe, dan zeggen ze, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Dat is de toekomst. Daar zijn we naar onderweg. En tot die tijd dan. Wat betekent dat dan voor dit leven? Dat lied waar ik mee begonnen ben. En de inhoud ervan. Dat is het eerste en allerbelangrijkste. Beseffen dat je een koninklijk kind mag zijn. Dat je, als je gelooft in de Heer Jezus, wie je ook bent, wat je ook meegemaakt hebt, dat je met opgeheven hoofd door deze wereld mag gaan. Je waardigheid mag beseffen. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Tweede is, bid dat je zal lijken op de Heer Jezus. Daar heb ik twee dingen bij staan. Allereerst, durf klein te denken. Want als het gaat om koninklijk, dan klinkt het al gauw groot en verheven. Maar de Heer Jezus als koning, die koos ervoor om mensen één voor één te zien. Hij zag die ene man die al 38 jaar ziek was. Tussen alle anderen. Hij zag die ene Zacchaeus. Die niemand zag zitten. Dus koninklijk leven begint met het durven om klein te denken. Voor die ene man, vrouw, jonge meisje die je vandaag of morgen tegenkomt. Voor wie jij als Jezus kunt zijn. Dat is allereerst koninklijk leven. En ik denk zelfs, als dat te veel moeite is, dan hoef je ook niet groot te dromen. Want dat eerste, zo was de Heer Jezus ook. Maar wie hem daarin volgt, mag ook groot dromen. Natuurlijk. Want je bent onderdeel als koninklijk kind van Gods reddingsplan. De machtige God, koning van hemel en aarde, kiest ervoor om gewone mensen, zoals u, jij en ik, in te schakelen. Als koning in deze wereld. En daarom, koninklijk kind zijn, koning zijn, betekent niet dat het leven een aaneenschakeling is van overwinningen. Het onderstreept juist dat het ook strijd is. Maar strijd dan, de goede strijd. Zoals dat lazen uit Efeze 6. En helemaal als laatste punt. Ik ontdekte het eigenlijk pas gisteren, toen ik nog weer een keer door alles heen liep. En ik bedacht van ja, dat koningschap, eerst was het er niet. En toch zag je toen ook al wat God ermee voor ogen stond. En ook dat het niet alleen maar bestemd is voor uitzonderlijke mensen. Want de koning, strijden en overwinnen, betekent je bewustzijn van wat er aan de hand is. En heel vroeg in de Bijbel kom je dat al tegen. In Genesis 4. Als Kaïn wordt opgezocht door God nadat hij zijn broer heeft doodgeslagen. En God vraagt, waar is je broer? En hij zegt, ja, weet ik veel. Ben ik mijn broeders hoede? Dan zegt God, waarom ben je zo kwaad en waarom kijk je zo donker? Handel je goed? Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht? Dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Daar gaat het al over koninklijk leven. God waarschuwt Kaïn, er is een macht in deze wereld. Die ligt op de loer om jou op je zwakste plek te pakken. Maar jij moet sterker zijn dan die macht. En dan kun je nog denken, ja, dat is dan dus toch, ik moet het volhouden. Maar in Romeinen 12 wordt het dan prachtig onder woorden gebracht. Juist vanuit de Heer Jezus als overwinnende koning wordt er tegen ons gezegd. Als je dan in de Heer Jezus gelooft, laat je niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Dat is koninklijk leven. In een diep besef, de Heer Jezus, die is ons koning. Die heeft ons gediend. Die wil ons de kracht geven om het kwaad te overwinnen door het goede. Amen.